Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, zeer hartelijk welkom in een zoveelste uitzending van onze Rots in de Branding. En ik zou willen beginnen met een geluidsfragment, een compilatie van een vredeoorlog. En we keren terug naar de jaren 60 en 70.
We fight because we must fight. If we are to live in a world where every country can shape its own destiny.
En we gaan naar 8 juni van het jaar 1972 in Trang Bang, op 30 kilometer ten noorden van Saigon, de huidige Ho Chi Minh-stad in het zuiden van Vietnam. Mogelijk herinneren velen onder jullie de wereldberoemde en vooral schokkende foto vanuit Vietnam waarop een naakt meisje wegrende na te zijn geraakt door een aanval met napalm. En zij werd bekend als het meisje op de foto die het uitgilt van de pijn, of het napalmmeisje. Deze foto won de Pulitzer Prize en werd de winnende WordPress-foto van het jaar 1972. Zuid-Vietnamese vliegtuigen, bondgenoten van de Amerikanen, lieten een napalmbom vallen op Trang Bang. De piloot van de luchtmacht had de vluchtende burgers uit de tempel aanzien voor vijandelijke soldaten. En een van die vluchtende kinderen was de toen 9-jarige Kim Phuc. Haar kleertjes gingen op in de vlammen. U hoort het haar zelf vertellen. Op de achtergrond horen jullie de originele opname uit die tijd op het ogenblik van de aanval. Ik wil toch verwittigen voor gevoelige luisteraars.
I remember when we hiding in the temple, and then the soldier, they heard the airplanes coming, and then they shouted to us, run out, run out. And they asked the children, run first. Then I was the one of them. And I remember when I ran just in the front of the temple, and I saw the airplane getting closer and louder. Then I saw 4 bombs landing down like that. And then suddenly I saw the fire everywhere around me. And actually the fire burned off my clothes. And I saw the fire on my left arm. And I used my right hand, I rubbed it. That's why I got all over my burn like that.
Nah. Een paar seconden ontfermden de verslaggevers in militair tenue zich over haar, waaronder de Vietnamees-Amerikaanse fotograaf van Associated Press, Nick Ut. Met derde graad brandwonden over de helft van haar lichaam hing haar leven aan een zijdendraadje. De kleine Kim dacht echt dat ze zou sterven. Later herinnerde ze zich hoe ze uitriep: te heet, te heet. Fotograaf Nick Ut goot water over haar brandwonden en bracht haar en andere gewonde kinderen naar het Barsky ziekenhuis in Saigon, waar inderdaad werd vastgesteld dat ze waarschijnlijk niet zou overleven. Maar na 14 maanden verblijf in het ziekenhuis en 17 chirurgische ingrepen, waaronder huidtransplantaties, uitgevoerd door een Finse plastische chirurg, was ze in staat om naar huis terug te keren. 40 jaar na de feiten verklaarde zij: drie mirakels gebeurden er op die dramatische dag. Voor eerst het feit dat, terwijl haar linkerarm, rug en zijde in derde graad verbrand waren, waren haar voetzolen gelukkig intact, waardoor ze kon wegvluchten. Een tweede mirakel voor haar is dat fotograaf Nick Ut haar zo snel mogelijk gebracht heeft naar het ziekenhuis in Saigon. Ze was toen bewusteloos in elkaar gestort. Een derde wonder, vertelt ze, was het feit dat haar moeder haar later vond, nog diezelfde dag. En zo bestaan er geluidsbanden van president Richard Nixon in gesprek met zijn stafchef uit 1972. En Nixon bekeek de bewuste foto van de vluchtende, gillende Kim Fook en sprak: ik vraag mij af of zij is hersteld. Maar fotograaf Nick Ut verklaarde ook: hoewel deze foto een van de meest gedenkwaardige beelden van de 20e eeuw is geworden, twijfelde president Nixon ooit aan de echtheid van mijn foto, toen hij deze foto op 12 juni 1972 in de krant zag. De foto had voor mij en ongetwijfeld voor vele anderen niet reëler kunnen zijn. Deze foto was zo authentiek als de Vietnamoorlog zelf. Dat moment zullen Kim Fook en ik nooit vergeten. Het heeft uiteindelijk ons beider levens veranderd. Tijdens deze 14 maanden van ziekenhuis en later bleef de fotograaf met haar contact onderhouden. Minder bekend is de film, gemaakt door de Britse tv-cameraman Alan Downes, vlak voor en nadat de foto werd genomen, en vandaar ook deze geluidsopname. En zo zie je een groep kinderen, waaronder Kim Fook, angstig weglopen. Je ziet ook een huilende vrouw, de grootmoeder van Kim Fook, Tao, rennen in de tegenovergestelde richting met haar zwaar verbrand kleinkind, de driejarige Daan, de neef van Kim Fook, die stierf aan zijn verwondingen. Maar hoe verliep haar leven nadien? In dankbaarheid voor de zorgen die zij had ontvangen, besliste Kim medische studies aan te vatten. Maar ondertussen worstelde ze met die diepe fysieke, maar vooral ook de psychologische littekens. Medisch, lichamelijk, werd ze geholpen. Maar voor haar wanhoop en woede kwam er geen remedie. Het geloof in het leven was ze kwijt. En zij verklaarde ooit: mijn hart was juist zoals een tas zwarte koffie. Ik wenste toen dat ik ook gedood zou zijn geweest, samen met mijn neefje, tijdens die aanval, om niet zo te moeten lijden nadien. Het was voor mij zeer moeilijk om die haat, die woede en bitterheid in mij te dragen. Maar dan gebeurde er op 19-jarige leeftijd een verandering in haar leven. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied uit deze 60er jaren, aanvang 70 jaren. En een van de grote thema's waren die over de Vietnamoorlog.
Meneer de president, wel te rusten, slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden, die u als goed christen zeker kent.
Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president, slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal, dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken, hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langst eind zult trekken, en geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevelde wacht, voor de glorie en de heer van het Vrije Westen, meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen, en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, die het bloed en de ellende niet vergeten, en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen, droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president, slaap zacht.
En dat was Boudewijn de Groot met meneer de president. Kim Fook had dus beslist uit dankbaarheid voor de zorgen die zij had ontvangen om de medische studies aan te vatten. Maar door de communistische regering van Vietnam werd ze na een tijd verwijderd van de universiteit en werd het napalmmeisje gebruikt als het propagandasymbool van het regime, en waarbij ze dan ook overal moest gaan getuigen. Ondertussen leed ze voortdurende pijnen en overwoog ze zelfmoord te plegen. Maar dat was buiten God gerekend. In 1982, 19 jaar oud, ontdekte ze in een bibliotheek het Nieuwe Testament. En dat zette haar op de weg om Jezus Christus te volgen. En ze realiseerde zich dat God een plan had voor haar leven. En stilaan gaf het geloof haar de kracht om te vergeven. In 1986 kreeg ze toestemming om toch haar studies in Cuba voor te zetten. In diezelfde periode was ze ook overtuigd dat nooit een man haar zou kunnen liefhebben met deze zware littekens op haar lichaam. Maar in Cuba ontmoette ze de Vietnamese student Bui Vy Thanh en ze huwden in 1992 en beleefden hun huwelijksreis in Moskou. Maar bij de terugkeer naar Cuba maakte het paar van een tussenlanding in het Canadese Newfoundland gebruik om politiek asiel aan te vragen in Canada. Het asiel werd aanvaard en sindsdien leven Kim en haar man in Toronto en hebben ze twee zonen, Thomas en Stephen. Meer dan 40 jaar na deze gruwelijke feiten voelt Kim Fook nog steeds de gruwel en de pijn van toen. Maar ze is ook nog elke dag dankbaar dat ze leeft en haar verleden kan laten spreken. In 1996 ontmoette Kim de chirurgen die haar leven hadden gered. En de foto van fotograaf Nick Ut gebruikt zij om mensen bewust te maken van de gruwelen van de oorlog. In 1994 werd ze UNESCO-ambassadrice en reist sindsdien de wereld af met haar vredesboodschap. In 1997 richtte ze de eerste vereniging Kim Fook Foundation op in de Verenigde Staten. Het doel is om medische en psychologische bijstand te verlenen aan kinderen die slachtoffers zijn van de oorlog. En ondertussen bestaan er verscheidene van die verenigingen die onder één naam zijn samengevoegd in het Kim Foundation International. En deze organisatie sponsort dan de Kim Foundation scholen en hospitalen, zoals onder andere in Oeganda, Timor, Roemenië, Tajikistan, Kenia en Afghanistan.
Elk jaar is weer een film waarin politici acteren, waarin strategen met een glimlach nieuwe wapens demonstreren. Elk jaar is weer een film die gemaakt wordt voor het geld. Dus je ziet maar weinig liefde, je ziet alleen maar veel geweld. Elk jaar is weer een film voor het Hollywood-archief. Met een vuurwerk boven Bagdad, Vukovar of Tel Aviv. Maar wie spreekt er van de figuranten? Gewone mensen in alle landen. Mensen zoals jij en ik, op zoek naar het geluk. Mensen zoals jij en ik, op de vlucht. De figuranten zijn gemaakt voor de grote massascènes. Je ziet ze gaan in lange rijen om te vluchten of te sterven. En ze verdwijnen in de tijd voor een eindeloze reis. Geen van hen wou ooit een oorlog, maar zij betaalden wel de prijs. En aan het einde van de film zie je alleen de grote naam. Dat zijn de helden van het jaar die de geschiedenis bepalen. Maar wie spreekt er van de figuranten? Gewone mensen in alle landen. Mensen zoals jij en ik op zoek naar het geluk. Mensen zoals jij en ik, op de vlucht. De figuranten.
Na dit betekenisvolle lied De Figuranten van Stef Bos stel ik voor nog even dieper in te gaan op deze bekeringsweg van Kim Fook naar het christendom. Een weg die dus aanvatte in 1982 toen ze 19 jaar oud was. Deze ontmoeting met Jezus, vertelt ze, heeft haar als het ware het leven gered, want er was zoveel duisternis en bitterheid in haar leven. Na deze ontdekking met het Nieuwe Testament besloot zij naar een kerk te gaan en hoorde toen voor de eerste keer in haar leven een uitleg van het evangelie. En toen vroeg ze aan de Heer: Heer, wilt u ook mij vergeven? En toen verstond ze het. Ook voor mij is Jezus gestorven aan het kruis. Hij betaalde ook voor mijn zonden. En stilaan ebde de haat in haar hart langzaam weg. Dag na dag leerde ze zich opnieuw met het leven en de mensen te verzoenen. Voorzichtig kwam er nieuwe levensvreugde in haar hart in plaats van het oude doodsverlangen. En zij omschrijft het heel mooi. Ik moest leren mijn beker met pijn en duisternis leeg te gieten en te laten vullen met Gods liefde. In 1996 sprak ze op de Veteranendag in Washington. En daar schonk ze vergiffenis aan de Amerikaanse veteranen, aan wat werd aangedaan, aan haarzelf, maar ook aan het Vietnamese volk. En ze ontmoette zelfs een van de piloten die haar dorp hadden gebombardeerd. Nadat ze hem had overtuigd dat ze hem dat vergaf, zei deze piloot: dit is de heerlijkste dag van mijn leven. In een andere conferentie, trouwens te Brussel, verklaarde ze ooit: de Bijbel bezorgde me het enige tegengif tegen mijn haat. Bemin je vijand, staat er, en ik heb het geprobeerd. Het was het moeilijkste wat ik in mijn leven deed, maar ik ben erin geslaagd om de piloot te vergeven die ons dorp bestookte. Ondertussen is ze ook bevriend geraakt met de Amerikaanse commandant die de gevechten coördineerde. Wat haar vandaag enorm treft is de gruwelijke oorlog, zoals in Syrië. En ze verklaarde: bij het beeld van de kinderen in het conflict in Syrië dat vandaag alle aandacht opeist, breekt mijn hart. Waarom moeten onschuldige kinderen zoiets vreselijks overkomen? Welke politicus kan dit verantwoorden en met die beslissing leven? Nooit zal ik opgeven. Ikzelf en anderen hebben de hoop nodig dat op een dag er geen oorlog meer is en kinderen zorgeloos naar school kunnen gaan en van het leven genieten. Jonge mensen over de hele wereld die vandaag worden opgeleid en morgen het beleid gaan voeren, moeten de zinloosheid van de oorlog en de waarde van de vrede beseffen. Een andere uitspraak van haar is de volgende: vergeving maakte mij vrij van haat. Ik heb nog steeds de vele littekens op mijn lichaam en elke dag nog ernstige pijnen. Maar mijn hart is gezuiverd. Napalm is een zeer zwaar wapen. Maar het geloof, de vergeving en de liefde zijn veel krachtiger wapens. Er zou geen oorlog meer zijn indien iedereen zou leren te leven met ware liefde, hoop en vergeving. En als dat kleine meisje op de foto dit kan, stel dan jezelf de vraag: kan ik dat ook? En dan nam ze het boek Job van het Oude Testament en las: want ik weet, ik ben er zeker van, mijn verlosser leeft. Ten slotte zal hij deze wereld binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam. Aan mijn zijde zal ik God zien, met eigen ogen, ik en geen ander. Ik sterf haast van verlangen. En op 21 december 2017 verscheen een artikel in de Wall Street Journal waarin Kim Fook schreef dat de trauma's die ze opliep nog steeds behandelingen vereisen, maar dat de psychologische trauma's veel groter waren toen. Veel erger dan de fysieke pijn was de emotionele en spirituele pijn. Mijn geloof in Jezus Christus heeft mij in staat gesteld degenen te vergeven die mij onrecht hadden aangedaan, ongeacht hoe ernstig die fouten ook waren. U hoort nog Kim Fook, trouwens aan onze IJzertoren, in een interview van de VRT, waarin ze zegt: ik dank God dat ik nog in leven ben. Ik kijk nu altijd naar het heden en de toekomst. En mijn doel is om de vrede te promoten. Ik dank God dat ik geleerd heb te vergeven. En zo geneest mijn hart.
I thank God for my life. I always focus on the present and the future. And my purpose in life is to build peace everywhere. Peace and peace and peace everywhere. I thank God that I learned to forgive. When I learn to forgive, my heart is healed.
Dear Father, we dream. We dream while we may. Who are we to need?
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden luisteraars, na deze aangrijpende getuigenis van Kim Fook kunnen we goed verstaan hoe ze telkens diep getroffen wordt bij het aanschouwen van kinderen die nu nog de dag van vandaag lijden onder oorlogstoestanden. Het is ook een wonder dat alleen God kan brengen om ondanks zware misdaden een slachtoffer dat een slachtoffer vergeving kan schenken. Voor God is niets onmogelijk, staat in de Bijbel. Enerzijds is hetgeen we vernemen heel droevig en raakt het ons zeer diep. Anderzijds is de getuigenis van vergeving ook heel mooi om te aanhoren. En een dergelijk verhaal en getuigenis speelden zich ook af, maar dan nu veel dichter bij onze tijd in Pakistan. Een land met vele problemen, zoals de vele aanslagen door de Taliban, een islamitische guerrillagroep, met gevechten die zich voor het grootste deel afspelen in de noordelijke Swat-vallei. In 2008 werd dit gebied veroverd door deze Taliban, maar werden ze toch verdreven het jaar erop, maar wat toch een stroom van 2 miljoen vluchtelingen veroorzaakte. En uit dit gebied komt Malala Yousafzai. Zij werd geboren op 12 juli 1997 uit een moslimgezin als dochter van een leraar. Vandaag staat ze bekend als een Pakistaanse kinderrechtenactiviste en voornamelijk omwille van haar inzet op dat meisjes naar school zouden kunnen gaan. In 2009 verwierf ze op 11-jarige leeftijd bekendheid toen ze een weblog bijhield onder een pseudoniem, Gulmakai, Korenbloem, en dit op de website van de BBC. Zij overleefde een aanslag op 9 oktober 2012, gepleegd door de Taliban. U hoort daar even in de periode voor de aanslag.
I have the right of education, I have the right to play, I have the right to sing, I have the right to talk, I have the right to speak up.
Ze zegt: ik heb het recht op opvoeding, om te spelen, om te zingen, om te praten, om mijn mening te zeggen. En in de vorm van een dagboek schreef ze over de gewelddadigheden van de Taliban in de Swat-vallei, waarbij tijdens de bezetting door de Taliban alles werd gedaan om meisjes uit te sluiten van de scholen. En toen gebeurde het volgende. Terwijl zij en twee andere meisjes op 9 oktober 2012 in de bus terugkeerden van school na het afleggen van een examen, pleegde een Taliban-strijder een doelgerichte aanslag op haar. Hij richtte zijn wapen op haar hoofd en schoot. Ze geraakte zwaar gewond. Bewusteloos werd ze in kritieke toestand overgebracht naar een militair cardiaal ziekenhuis, waar de artsen de kogel konden verwijderen en ze uiteindelijk wonderlijk overleefde. 6 dagen later, op 15 oktober 2012, werd ze overgevlogen naar Engeland, waar ze verdere speciale behandelingen kreeg in het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham, en dit gedurende 2 maanden. Ook was ze daar beter beschermd tegen de aanslagen, want de Taliban dreigde haar alsnog om te zullen brengen. Ondertussen vaardigde wel een groep van 50 vooraanstaande islamitische geestelijken een fatwa, een soort strafwet uit, tegen diegenen die Malala zouden pogen te vermoorden. Begin februari 2013 was ze opnieuw in Birmingham en werd een deel van haar schedel hersteld met een prothese van titanium. Dit was met behulp van een 3D-techniek vervaardigd volgens de vorm van haar hoofd. U hoort haar even na al deze ingrepen op ABC News van februari 2013. En de toen 16-jarige Malala verklaarde: u kan vandaag zien dat ik nog leef, dat ik nog kan spreken, dat ik u kan zien. Ik kan iedereen zien. En elke dag gaat het beter en beter. Het is door het gebed van de vele mensen. En daarna hoort u een christelijk Pakistaans lied Teri Haikal, God is liefde.
Today you can see that I'm alive. I can speak. I can see you. I can see everyone. And I'm getting better day by day. It's just because of the prayers of people. In Pakistan was er in 2013 ook een nationale dag van steun voor deze jonge Malala. Het verzamelde de regering, de kerken en de burgerlijke minderheden. Bij deze gelegenheid lanceerde de regering ook een nieuw vierjarig programma van alfabetisering. Dit om 3 miljoen kinderen van arme gezinnen te bereiken in afgelegen of achtergestelde gebieden. Eerste minister toen Raja Ashraf, moslim, verklaarde: Pakistan zal niet toestaan dat radicalen hun plannen opleggen aan het land. Dit meisje Malala is het gematigde, moderne en meerzijdige gezicht van Pakistan. Zij is de stem die de opleiding van de vrouw verdedigt als een recht in de grondwet. De katholieke arts Paul Bhati, toen federale minister van Minderheden en Harmonie en broer van de vermoorde minister Shahbaz Bhati, verklaarde in een interview met de pauselijke missiewerken dat de jonge Malala een belangrijk teken nalaat in de Pakistanse geschiedenis. Vandaag beseft de ganse Pakistanse samenleving de urgentie om het terrorisme en extremisme te bestrijden en om de rechten van de vrouw te verzekeren. Wij moeten een diep gewortelde mentaliteit in de gezinnen aanpakken. Een mentaliteit aanpakken waarbij men de vrouwen niet naar school stuurt. En uiteindelijk in 2014 ontving Malala de Nobelprijs voor de Vrede als 17-jarige, de jongste persoon ooit, samen nog met een mensenrechtenactivist uit India. En in april 2015 heeft ruimtevaartorganisatie NASA zelfs een planetoïde tussen Mars en Jupiter naar Malala vernoemd, de ruimte wezen verwittigd. Van 2013 tot 2017 verbleef zij in Engeland en behaalde een bachelor in filosofie, politiek en economie aan de Universiteit van Oxford. We gaan luisteren naar haar getuigenis uit 2013 als gasten in de bekende talkshow The Daily Show van Jon Stewart. En Jon Stewart stond sprakeloos van haar antwoord op zijn vraag. En de vraag was: hoe was je reactie toen je hoorde dat de Taliban je nog steeds wil doden? En zij antwoordde toen, en ik geef het weer in een vrije vertaling: stel dat een talib voor mij staat om mij te doden. En Malala stelde zichzelf de vraag: wat zou ik dan doen? Ik zou mijn schoen nemen en hem slaan. Maar dan zeg ik bij mezelf: als ik hem sla, dan is er geen verschil tussen mij en de talib. Je moet de anderen niet met wreedheid bevechten, maar door middel van vrede, dialoog, via onderwijs, opvoeding. Ik zal hem dan zeggen hoe belangrijk onderwijs is en dat ik zelfs wil zorgen voor onderwijs voor zijn eigen kinderen. En ik zal hem dan zeggen: dat is wat ik je te vertellen heb. En doe nu maar met mij wat je wil.
I started thinking about that, and I used to think that the Talib would come and he would just kill me. But then I said, if he comes, what would you do, Malala? Then I would reply myself that, Malala, just take a shoe and hit him. But then I said, if you hit a Talib with your shoe, then there would be no difference between you and that Talib. You must not treat others much with cruelty and that much harshly. You must fight others, but through peace and through dialogue and through education. Then I said, I'll tell him how important education is and that I even want education for your children as well. And I'll tell him, that's what I want to tell you. Now do what you want.
Beste vrienden luisteraars, graag wou ik nog eindigen met nog een laatste getuigenis van haar. U hoort nog enkele passages uit een mooie toespraak die Malala als moslima hield in een christelijke baptistenkerk in Atlanta in 2017. En daarmee neem ik dan ook afscheid van jullie en ik dank jullie heel hartelijk om te luisteren.
Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most beneficent, the most merciful, who is the God of all mankind. This is my first time speaking in a church. I grew up in a small town in Pakistan, a Muslim nation. As a child, I did not know what a Christian life would be like or what a Jewish life would be like. In the last few years, I have met many people of different faiths from different countries.
In de naam van God, de meest barmhartige, de meest welwillende. Now I know. Dit is de eerste keer dat ik in een kerk spreek. Ik ben opgegroeid in een kleine stad in Pakistan, een moslimnatie. Als kind wist ik niet hoe een christelijk leven eruit zou zien, of hoe een Joods leven zou zijn. De laatste jaren heb ik veel mensen van verschillende geloofsovertuigingen ontmoet, uit verschillende landen. Ik heb de wereld voorbij de bergen van mijn huis in Sweat Valley gezien. Ik weet nu dat de wereld groot, mooi en divers is.
I know that we have different ways to worship, but we share the same hope for peace, the same love for our sisters and brothers. It was my faith that helped me stand up to extremists and forgive the man who shot me.
Ik weet dat we verschillende manieren hebben om te aanbidden. Maar we delen dezelfde hoop op vrede, dezelfde liefde voor onze zusters en broeders. Het was mijn geloof dat me hielp om tegen extremisten op te staan en de man die me neerschoot te vergeven.
As a child, I learned in my schoolbooks how Dr. Martin Luther King Jr. reminded the world of basic values we should all share. Respect the humanity of every man.
Als kind leerde ik in mijn schoolboeken hoe Dr. Martin Luther King de wereld herinnerde aan de basiswaarden die we allemaal zouden moeten delen. Om de menselijkheid van elke man, vrouw en kind te respecteren. Om zelfs onze vijanden lief te hebben. En om zich in te zetten voor de vrede thuis en in de wereld.
At home and around the world. 50 years to the day after Dr. King received the Nobel Peace Prize.
50 jaar nadat Dr. King de Nobelprijs van de vrede had ontvangen, ontving ik dezelfde prijs. Ik hoopte die dag en elke dag zijn nalatenschap te eren. Dr. King verhief zijn stem om de wereld te veranderen. En dat deed hij. Met mijn stem hoop ik hetzelfde te doen. Voor 130 miljoen meisjes die vandaag niet naar school kunnen. We kunnen het ons niet veroorloven om deze meisjes te verliezen.
We cannot afford to lose these girls. For some mean girls marry as young as 13 years old.
Voor sommigen betekent dit dat ze al op 13-jarige leeftijd trouwen. In plaats van naar school te gaan, koken ze, maken ze schoon en voeden ze hun kinderen op. Op andere plaatsen dwingt armoede meisjes om te gaan werken en hun familie te ondersteunen. Te vaak moeten meisjes in oorlogen en gewelddadige conflicten hun huizen en scholen ontvluchten. Te vaak gaan ze nooit meer terug naar de klas.
But even in America, hundreds of thousands of girls are not in school.
Maar zelfs hier in Amerika zitten honderdduizenden meisjes niet op school. Ze verlaten de school vanwege armoede, zwangerschap of gewoon opdat ze zich niet veilig of welkom voelen. Mannen en vrouwen zoals Dr. King, John Lewis, Rosa Parks, Abdul Sattar Edi, Moeder Teresa, Bacha Khan, Anne Frank en Gandhi. En vele voor hen hebben voor ieder van ons een weg naar gerechtigheid en menselijkheid gebaand.
A road to justice and humanity for every one of us. Like the prophet Jeremiah, some days I'm weary.
Net als de profeet Jeremia ben ik soms moe. Ik weet dat jullie dat ook zijn. Ik weet dat ik deze weg voor de rest van mijn leven mag bewandelen. We zullen deze weg samen bewandelen. Tegen het einde van zijn reis vroeg Dr. King: waar gaan we nu heen? Zijn antwoord en het mijne is dat we verder gaan. Ga vooruit voor gerechtigheid. Ga vooruit met hoop. ga in vrede vooruit. God is goed. Altijd. Dank u.
Toward the end of his journey, Dr. King asked, "Where do we go from here?" His answer, and mine, is we go forward. Go forward for justice. Go forward with hope. Go forward in peace. God is good. And all the time. Thank you so much. Thank you for listening. Thank you.
God is good. And all the time. God is good. And all the time. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good.
Yes, he is.
All the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good.
Yes, he is.
God is good all the time.
Here we go.
God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good.
Yes.
God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, he will guide you, he will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you, and his word is true. God is good all the time. He put a song so unworthy, still for us he chose to die. He filled us with his Holy Spirit. Now we can stand and testify that his love is everlasting and his mercy.
God is good. And all the time. God is good.
All the time.
And all the time.